vorige aflevering van De Droom van Amalia heeft Anita Kraak van het Nederlands Jeugdinstituut ons meegenomen in de hulpverleningsgeschiedenis van Amalia en haar vader Michel. We horen hoe Amalia van instelling naar instelling verhuist. Van de ene hulpverlener naar een volgende. Niemand lijkt grip op haar te krijgen. Uiteindelijk komt ze terecht in de gesloten jeugdzorg. Maar ook daar lukt het niet haar te beschermen. De geslotenheid weerhoudt haar niet van om keer op keer weg te lopen en zich aan de hulpverlening te onttrekken. De zorgen over wat er met haar op straat gebeurt nemen alleen maar toe. Jeugdbeschermer Merel moet constateren dat ze alles hebben geprobeerd, maar dat geen enkele aanpak of behandeling effect heeft. Zelfs de zwaarste maatregel helpt niet.
Nou, wij hebben natuurlijk moeten ingrijpen met de heftigste maatregel die je binnen de jeugdzorg hebt. En dat is om kinderen met een rechterlijke machtiging gesloten te plaatsen. Wat betekent dat wij hebben moeten inschatten dat de veiligheid van Amalia buiten de koppeling, dus buiten de gesloten deuren, ernstig in het geding was. En dan moeten wij naar de rechtbank gaan en vragen of daar een maatregel voor mag komen. Maar dat was ook wel ingewikkeld, want dat is niet iets wat je zomaar besluit. En dat is ook niet iets wat zomaar een oplossing biedt. Want het geeft wel fysieke veiligheid op een heel korte termijn. Maar uiteindelijk zagen we wel dat Amalia daar niet voldoende op vooruit ging. Want zij leerde niet zichzelf beschermen in de buitenwereld.
Ook vader Michel ziet met ledenogen aan dat zijn dochter alleen maar verder afglijdt.
In de koppeling liep ze alleen maar weg. En er was gewoon een wevende radar. En het was een meisje van 13, 14. En het is toch een gevaarlijke wereld. En als hij een week alleen op straat loopt, dat ging niet goed. En toen heb ik gewoon gezegd van, ze moet weer terug naar huis toe komen, want ze kan beter naar de kloten gaan bij mij, als dat hun het gaan doen.
Iedereen is het erover eens. Het moet anders. Alle gangbare wegen zijn bewandeld en doorgaan met hulp die niet werkt is zinloos. Marianne en Merel besluiten Amalia aan te melden bij de coalitie naar thuis. Een initiatief van bestuurders van jeugdzorginstellingen die werken vanuit de gedrevenheid om ieder kind een duurzaam toekomstperspectief te geven. U hoort hierover achtereenvolgens bestuurder Sigrid van der Poel van Jeugdbescherming Amsterdam en directeur Frederik Koelman van Gesloten Jeugdzorg De Koppeling.
Dus sommige kinderen passen niet in het bestaande aanbod. En daarvoor zul je echt heel creatief en outside the box moeten gaan nadenken over wat kunnen we dit specifieke kind bieden. En daarvoor is tijd, ruimte, rust en geld nodig. En dat blijkt er niet altijd te zijn. Dus daar moet je echt wel voor de handen ineens slaan om die randvoorwaarden te creëren.
Het zijn ook kinderen die door de dingen die zij hebben meegemaakt de hulpverleners voor vragen en uitdagingen stellen, die ook heel vaak machteloosheid oproepen. Dat ze denken, ja, hoe dan? Nu dan? Wat moet ik nu doen? Het gaat niet meer. Van waaruit dan een eenvoudige reflex is van, nou ja, dan, ik kan het niet meer, dus dan moet het kind maar over naar een volgende plek waar misschien mensen zijn die dat wel kunnen. Dus het gaat ook heel erg over dat je met elkaar die machteloosheid onder ogen durft te zien en dat ook durft te verdragen vanuit die gezamenlijkheid. De onderliggende gedrevenheid en passie van zo'n coalitie sluiten met elkaar heeft heel erg te maken met de overtuiging dat we elk kind een liefdevol thuis willen geven. En dat we daar ook alle energie en inspanning op willen zetten. Dat een kind ergens mag wonen, dat hij daar mag blijven. Dat hij niet weer te horen krijgt, nee, maar nu moet je weer naar een andere plek. En dat een kind ook gewoon kan leren en ontwikkelen op die plek. Totdat hij bij wijze van spreken 18 is of ouder.
Voor de coalitie naar thuis staat maatwerk voorop. Ook als dat om een onconventionele aanpak vraagt. Sylvana van Jeugdbescherming Amsterdam en Sandra van Zorgaanbieder Level zijn projectleiders van de coalitie naar thuis. Zij beoordelen of een jongere in de aanmerking komt voor de coalitie naar thuis. Anita Kraak van het Nederlands Jeugdinstituut gaat daarover met hen in gesprek. Allereerst Sylvana.
Is alles al ingezet wat je normaal gesproken zelf ook al had kunnen inzetten? Heb je overleg gehad met je gedragsdeskundige? Hebben jullie het overleg gevoerd met de gemeente of met de andere partij? Hebben jullie geprobeerd eruit te komen? Wat hebben jullie al gedaan? En als je echt vastloopt, en als we in dit geval ook bij de coalitie hebben gezegd, er sprake is van meerdere overplaatsingen, soms ook gepaard met meerdere gesloten plaatsingen, dan kom je zeker in aanmerking.
En wat houdt zo'n aanmelding dan in, Sandra?
Dit zijn hele ingewikkelde casussen. Het is de meest complexe casuïstiek die we hebben. Als daar een simpele oplossing voor was, dan hadden ze die al lang gevonden. Daar hebben heel veel knappe koppen hebben meegedacht over deze casussen. Daar zitten hele goede mensen die alles geprobeerd hebben. En steeds dachten, nu hebben we het. En dan toch weer niet bleek te zijn. Wij zijn niet extreem knappe koppen die opeens wel de oplossing hebben. Wij ondersteunen de hulpverleners en diegenen die betrokken zijn om het op een andere manier ernaar te kijken. Wij weten het ook niet als we eraan beginnen. En dan gaan we samen op zoek. Maar die zoektocht kost tijd. Dus wij vragen van mensen om dat proces met ons allemaal aan te gaan. En dat kan alleen als je die urgentie voelt met elkaar.
Sylvana, wat doen jullie eigenlijk allemaal als projectleider?
Nou ja, ik zeg altijd, we doen wat nodig is om te zorgen dat het duurzaam perspectief dat we met z'n allen bedacht hebben, hè, samen met de hulpverlening, maar ook met het gezin, om dat voor elkaar te krijgen. En ik denk vooral dat het vasthouden en door blijven gaan en niet opgeven, kijken naar de stip op de horizon, dat eigenlijk hetgeen is wat wij met name meebrengen.
Hoe doen jullie dat, Sandra?
Als je het hebt over vasthouden en volhouden, dan denk ik dat wij elkaar heel erg scherp houden op wat was voor dit, deze jongeren, voor dit gezin, de stip op de horizon. Is dat wat we steeds weer met de hulpverleners terugbrengen. Hier waren we naar op weg. Klopt dat? Klopt dat nog steeds? En welke stappen worden dan nu gezet in het kader van die stip op de horizon? En dat betekent ook die hulpverleners steeds motiveren. Want je ziet dat soms denken ze, ja laat maar, hier komen we nooit doorheen. En dan blijven geloven dat dit anders kan. En dat naast die hulpverlener blijven staan om steeds te zeggen, nee, maar dit komt goed. En zelfs op het moment dat je zelf denkt, ja, ik weet niet meer hoe. Ik heb geen idee hoe we dit moeten doen, maar we gaan het doen. En dan helpt het ook enorm dat we elkaar hebben. En ik heb met Savannah een casus gedaan en ik zat er helemaal doorheen. Ik zeg, ik heb geen idee meer hoe we dit moeten doen. En dan moest ik even spuien. En dan was Savannah degene die tegen mij zei, oké. Prima, gooi het maar uit, maar we gaan verder. En als het ons niet lukt, dan hebben we onze bestuurders. We weten nog niet hoe, heel vaak. Maar we weten wel dat we net zo lang doorgaan totdat we het bereikt hebben.
Werken aan een duurzaam perspectief voor Amalia begint met samen dromen over een leven waarin de problemen zich zo goed mogelijk kunnen oplossen. Amalia, haar ouders en de hulpverleners zijn het er al gauw over eens hoe dat eruit ziet. In dat leven woont Amalia weer bij haar vader. Is er 24/7 ondersteuning beschikbaar en heeft Amalia een paard om voor te zorgen. Die droom is natuurlijk niet van de een op andere dag werkelijkheid. Wel gaat Amalia vast terug naar haar vader Michel en is hulpverlener Marjan bereid om tijdelijk de 24/7 ondersteuning voor haar rekening te nemen. Maar is dat wel veilig genoeg voor Amalia? Nemen ze hiermee niet een enorm risico? Marjan herinnert zich de worsteling daarmee.
Er deden zich echt wel situaties voor waarbij ik op het puntje van mijn stoel zat. Of vader 's avonds laat aan de telefoon had. 'S Nachts is ook nog wel eens voorgekomen. Dan was Amalia de deur uitgegaan en wisten we niet waar ze was. En dat kon soms een paar dagen, een week duren. En ja, dan vind ik het wel heel erg spannend worden. En wat mij gewoon heel erg heeft geholpen om steeds in contact te staan met alle hulpverleners die betrokken waren. En tegen elkaar te zeggen, oké, dit is het plan, we houden vast. De situatie is ook niet heel veel anders als dat die was. Dus laten we er ook niet te veel van schrikken. We hebben nu een plan waarbij we mogelijk Amalia veel eerder weer in het vizier krijgen. En contact met haar krijgen. En kunnen vragen, waar was je nou? En hoe is dat gegaan? Ja, want dit liet zij ook zien toen ze gesloten zat. Daar liep ze ook weg. Daar wisten we ook niet waar ze was. En dat heeft mij heel erg geholpen. Dat de andere betrokkenen tegen mij zeiden, er is niet zoveel veranderd. Het is hetzelfde. Alleen we kunnen er mogelijk misschien zelfs nu meer mee. Omdat we Amalia en vader ook goed in de samenwerking hebben.
Terug naar de projectleiders Sandra en Sylvana van Coalitie naar Thuis.
En Sylvana, jullie werken aan die droom, in dit geval de droom van Amalia. Dat duurzame perspectief. Maar dat duurzame perspectief, dat hoorden we net al, dat is niet zomaar gerealiseerd. Dat kost tijd. En daarin moeten jullie volhouden. Maar ondertussen is het soms natuurlijk ook wel heel erg spannend of onveilig. En hoe ga je daar dan mee om?
Het motto van de coalitie is vertragen en verdragen. Ik moet het nu maar even zeggen, toch? Want het past heel erg bij deze vraag. Het verdragen zit er met name in dat je weet dat het lange tijd gaat duren. En dat er waarschijnlijk ook wel escalaties kunnen gebeuren op basis van onveiligheid. Dus we hebben eigenlijk drie niveaus van verdragen. Het verdragen van de urgentie. Want als de mensen bij ons komen, dan voelen ze ook een urgentie van er moet nu iets gebeuren. Want we hebben echt geen idee waar we met dit kind naartoe moeten, om het zo te zeggen. En dan willen ze eigenlijk meteen een oplossing. Want zo zitten we natuurlijk ook in elkaar. We hebben een probleem en we zien een kind in onveiligheid. We willen meteen dat daar een oplossing voor is. Maar we weten ook uit het verleden dat als we niet goed kijken naar welke patronen er spelen, dat de oplossing die we gaan bedenken, dat dat ook weer een oplossing is die gaat leiden tot een overplaatsing. Dus daarvoor zeggen we moeten verdragen dat de urgentie die je voelt, dat je eigenlijk daar geen gehoor aan moet geven. Ik moet zeggen, daar had ik wel moeite mee, moet ik zeggen. Omdat ik ook dat heel erg voelde vanuit het volgende niveau. En dat is het verdragen van onveiligheid. Want de kinderen die bij ons worden aangemeld zijn per definitie onveilig. Maar in deze gevallen extreem onveilig. In die zin is dat ze al meerdere keren op een plek zijn neergezet waar we niet de juiste hulp voor deze kinderen konden bieden. En we hebben het niveau van niet weten. Dus ook moeten we met elkaar gaan met elkaar kunnen dragen dat we het eigenlijk misschien niet weten. En dat we het een hele tijd niet kunnen weten. Maar dat we wel in de wetenschap dat we het samen doen en dat we er wel komen. Het mooie van de coalitie wat ik zie gebeuren is dat als we eenmaal een duurzaam perspectief hebben en mensen geloven erin, dat ze ook met elkaar gaan kijken, hoe kunnen we dit dragen? En dat er niet meer wordt gezegd, nou, jij bent jeugdbescherming, jij gaat over veiligheid, dus jij moet je daar maar mee bezighouden. En de hulpverlening, jij gaat over zorg, doe jij dat maar. Maar ik zie dat het echt hand in hand met elkaar gaat. En op die manier kan je de onveiligheid meer dragen.
Sandra, ik hoor Sylvana zeggen dat je op drie niveaus moet bijdragen aan het verdragen. Het verdragen van de urgentie. Dat heeft ook een beetje te maken met vertragen. Dus laten we niet meteen in het hier en nu een quick fix zoeken. Maar laten we echt even kijken wat de volgende stap moet zijn. Om te werken aan dat duurzame perspectief, die droom, die bedoeling. Wat voor woorden daar ook voor gebruikt worden. Het verdragen van onveiligheid. Het is vaak al heel onveilig als jullie beginnen en het is niet meteen morgen veilig. En het verdragen dat je het eigenlijk nog niet precies weet, maar dat je er toch aan gaat werken.
Het begint bij wat doe ik bij mezelf om mij daarmee te helpen. Want als het mij lukt, dan kan ik ook makkelijker andere mensen helpen. En ik weet hoe die voelt met een jongere van de machtiging gesloten verloopt over 2 weken en we hebben nog geen andere plek. En ga dan maar eens vertragen.
Ik hoor jou eigenlijk zeggen, Sandra, om andere mensen te kunnen helpen, om te vertragen en dat te verdragen in de urgentie, in de haast die je soms hebt om een plek te vinden of misschien ook wel om het weer veilig te maken, helpt het in ieder geval heel erg dat ik zelf ook die hulpverlener ben, waardoor ik heel goed snap wat die ander voelt. Dus ik kan echt ook even in die schoenen van de ander stappen. Maar inmiddels ben ik mij ook bewust van van hoe belemmerend dat kan zijn als ik weer door ga rennen. Dus ik herken bij mezelf wanneer ik daar weer inschiet. En dan heb ik ook geleerd om dan weer te vertragen. En bovendien hebben wij daar elkaar voor. Want het is soms bij een ander makkelijker te zien dan bij jezelf. Dus we houden elkaar daar ook nog eens een keer scherp op.
Om op lange termijn dingen te bereiken, zul je soms op korte termijn onveiligheid moeten verdragen. Amalia, we hebben laatst met Amalia gevierd dat het zo goed ging. En het mooie tijdens dat moment was dat haar trajectbegeleider zei, ik heb het toch echt spannend gevonden. En er waren toch echt momenten dat mijn billen bij elkaar kneep. En toen zei Amalia, ja maar Marjan, wat had je dan verwacht? Denk je nou echt dat alles in één keer gewoon goed gaat? Het gaat toch altijd met vallen en opstaan? En hoe hard zijn we bereid om iemand te laten vallen? Hè? Of te laten vallen. Hè? Maar ja, als je dingen wil leren, dan moet je ook kunnen vallen. En die afweging van hoe groot is die val, die maken we met elkaar.
En dan is er ook nog dat paard voor Amalia als belangrijk ingrediënt van de oplossing. Nogal onconventioneel, maar zeker niet uit de lucht gegrepen, aldus trajectbegeleider Marjan. Zij ziet dat Amalia zich nergens zo thuis voelt als op de manege en daar ook meer van zichzelf laat zien. De paardencoach is op dat moment de enige persoon aan wie ze vertelt wat er in haar omgaat en wat paarden voor haar betekenen.
Ik ging begrijpen dat de relatie die zij met paarden had echt een andere relatie is als die zij met mensen aangaat. Met paarden was zij open in contact. Ze had dan ook een paardencoach met wie zij samen optrok en besprak wat er gebeurde tussen haar en het paard. En ik kan me dat ook wel voorstellen, want een paard, een dier in het algemeen, de onvoorwaardelijkheid, het oordeelvrije, maar ook Amalia is een heel zorgzaam meisje. En dat kon ze kwijt bij de paarden. En wat ons is opgevallen op het moment dat wij haar ook weer lieten paardrijden bij de manege, dat was zo'n beetje de enige plek waar zij niet wegliep. En toen werd voor ons wel duidelijk van, hey, dit is een plek die, die echt moet blijven in het leven van Amalia.
Maar een paard zit natuurlijk niet in het reguliere hulpaanbod. Hoe krijg je de betrokken partijen zover dat ze de verantwoordelijkheid voor zo'n plan willen nemen en bereid zijn een paard te financieren? Projectleider Sylvana legt uit hoe dat in zijn werk ging.
Wat we altijd doen is dat we heel erg goed willen begrijpen, wie is deze jongere? En wie is deze jongere? Waar wordt deze jongere blij van? Wat zijn de dingen die niet zo goed gaan? Wat zijn mogelijk haakjes die we kunnen vinden, waaraan we een duurzaam perspectief kunnen ophangen, waarvan we denken, goh, als dat erin zit, dan denken we dat we daarmee wel een deel van de oplossing hebben. En in dit geval wisten we dat Amalia heel erg van paarden hield. En dat het ook zo was dat als ze bij de paardencoach was, die daar was, dat zij ook daarmee in gesprek ging. Dus dat paard hadden we heel snel gevonden. Het regelen was natuurlijk een tweede. De zorgaanbieders zoals Level hebben geen geld om een paard te leasen of een paard te kopen. Dat zit gewoon niet in het geld dat je van de gemeente krijgt. Maar het is wel een hulpaanbod, kan je het tussen aanhalingstekens noemen, dat nodig is om te doen wat nodig is voor een kind, hè? Dus dan kan je zeggen als gemeente, nou, wij gaan het niet bekostigen, want het past niet in het systeem. Hè? En wat ze in eerste instantie zeiden, maar toen, hè, onze fijne collega Level, die zei, nou, weet je, dit is iets wat we erbij moeten hebben. Wij gaan het eerst voorschieten. Dus wij als Level gaan dit paard leasen, we maken een contract. En het is ook een contract waarbij we na de 18e met het meisje hebben afgesproken dat zij daar ook een bijdrage aan levert. Dus en dan zien we wel. Maar we weten waar we naartoe willen en we blijven met de gemeente praten. En toen hebben we van het IPW, Instituut Publieke Waarde, hebben die waardedriehoeken weer ingevuld. En hebben we ook voorgerekend. Kijk, we kunnen het meisje weer gesloten plaatsen of weer in een instelling plaatsen, een open instelling. Dan kost het zoveel. doe je het paard en terug naar huis en ook nog een steunfiguur in de buurt, dan ben je zoveel geld kwijt. En we denken dat dat ook veel beter is met betrekking tot de veiligheid van dit meisje en het gezin, zeg maar het welzijn. Nou, gemeente, kiest u maar. En toen was het eigenlijk vrij snel geregeld. Maatwerkoplossingen waar we het nu over hebben, die passen eigenlijk niet in het systeem dat bedacht is door gemeenten met betrekking tot de inzet van hulp. En dat maakt het altijd heel lastig. En daar zijn we als projectleider met name mee bezig. Maar dat is niet een gesprek dat je heel snel gevoerd hebt. En daar gaan maanden overheen.
Waarom gaan daar maanden overheen?
Het lijkt alsof het even praten met de gemeente, even praten met Level, even een potje hier en daar opentrekken. Maar helaas is dat niet zo. En dat zou ik wel willen, als ik een boodschap mag meegeven, is dat je als gemeente veel meer zegt, we hebben één pot geld voor het hele sociale domein. Daar kunnen we hulp uitbetalen voor jongeren, maar ook voor volwassenen. Want we zien ja toch veel problematiek, onveiligheid in gezinnen wordt toch ook bepaald door de problemen die volwassenen hebben. En zorg dat je niet zegt, je moet die module of die module, maar kijk wat echt nodig is en zorg dat je dat betaalt.
Sandra, de coalitie naar thuis in Amsterdam is nu ruim 2 jaar onderweg als een beweging. Wat is voor jou tot nu toe de belangrijkste les in deze beweging?
Voor mij is de belangrijkste les dat je met regelmaat stil moet staan om bij jezelf, maar ook met elkaar, om te kijken, ben ik het goede aan het doen? Of ben ik in mijn oude sporen terechtgekomen? Dus wat ben ik aan het doen? En is dat het beste voor dit gezin? Is dat het beste voor deze jongeren? En het lef hebben om op te staan en te zeggen, maar dit klopt niet helemaal. Dit is niet het goede om te doen. En daarin heb ik ook heel erg geleerd dat je dat eigenlijk niet alleen kan. Dus als je dit doet, heb je mensen om je heen nodig die je borgen, maar ook die je inspireren. Mensen die dit gesprek met je aangaan, die samen dit vuurtje, deze passie blijven aanwakkeren.
En hoe is dat voor jou, Sylvana?
Ja, wat ik geleerd heb, ja, is eigenlijk geduld. Geduld hebben en vertrouwen. Het is, ja. Ik denk dat mijn grootste leerproces hier geweest is het vertragen. En daaruit geleerd te hebben dat als je vertraagt en ook de tijd neemt om goed te kijken van wat gebeurt hier nu. En wat voor patronen zien we. Waarom maakt het nou dat wij niet een kind en een gezin kunnen bieden wat we denken dat ze nodig hebben en waar ze recht op hebben. En dan ook zien dat als je dat doet dat het uiteindelijk ergens toe leidt. Waar we allemaal van denken, yes, dit is het. Dat is wel mijn leerproces geweest.
En wat waren de lessen voor jeugdbeschermer Merel en trajectbegeleider Marjan?
Ik denk dat een hele grote les is dat je kinderen en gezinnen als een individueel verhaal moet blijven benaderen. Dus probeer echt op zoek te gaan naar maatwerk en eigen motivatie, omdat je daar dus het verst mee komt. Ik denk het feit dat zij dit allebei hebben gewild, vader en Amalia, heeft gemaakt dat dit plan nu zo dichtbij is. Want als we een van die twee hier niet in mee hadden gehad, of waren verloren in het proces, dan waren we veel verder van huis. Verder denk ik dat het binnen de hulpverlening we ons best wat vaker mogen realiseren dat wat voor ons veilig is, veiligheid biedt, dat niet altijd voor een kind hoeft te zijn. Dus welke plek vinden wij veilig versus wat voelt voor een kind veilig. De emotionele stuk daarin veel meer meenemen. Praten met kinderen, luisteren naar kinderen. En dus soms gewoon risico's durven nemen en kijken hoe dat uitpakt. We proberen, zeker binnen mijn stukje van het werk, heel vaak heel veel zekerheid in te bouwen. Maar we moeten onszelf vaak de vraag stellen, is dat zekerheid of voelt dat voor mij als zekerheid? Want dan gaan we het toch weer schijn en schijnzekerheid noemen. Mm-hmm. Dat is wel een hele bekende term hier. En op het moment dat je daar als hulpverlener ook over kan praten, en zeker in zo'n samenwerking met z'n allen over kan praten, we nemen risico, we voelen risico, hoe ga je daarmee om? Samen reflecteren, dan sta je denk ik ontzettend sterk.
Marjan, wat zijn voor jou de belangrijkste lessen die Amalia of haar vader of die jij zelf hebt geleerd, die jij aan luisteraars mee zou willen geven?
Verwacht niet dat het allemaal in één keer goed gaat. Zorg dat iets wat van de jongeren is niet van de hulpverlening gaat worden. Zit ook niet overal bovenop. Choose your battles. Geef het kind of de jongeren voldoende vrijheid om te bewegen, om te leren, om te vallen. Maar ga samen weer opstaan en blijf in contact. En wat ik ook echt wel geleerd heb, bijna noodgedwongen natuurlijk in dit hele traject. Verdragen en vertragen. En vooral in het vertragen zit soms al de oplossing. En volg het tempo van het gezin.
En hoe kijken Amalia en haar vader terug op de afgelopen 2 jaar? Welke lessen willen zij hun hulpverleners meegeven? Amalia laat via Marjan weten hoe belangrijk het is om met een kind mee te leven.
Kijk naar wat er goed gaat. En wat goed is voor dat kind. Kijk naar wat er helpt, in plaats van wat tegenwerkt. Doe je dat laatste, dan ga ik juist doen wat niet mag. Luister naar wat een kind zelf wil en vibreer mee. Verwacht niet dat alles meteen goed gaat. Ik leer ook door te vallen en om weer op te staan. Ga me geen beperkingen opleggen omdat ik gevallen ben, maar help me met opstaan.
En Michel, wat kunnen we leren van zijn ervaringen?
Kijk waar het vandaan komt, wat er mis is, wat is de oorzaak. Probeer goed in gesprek te gaan, probeer anders iemand te vinden waar diegene wel een klik mee hebt, om op die manier erachter te komen wat er aan de hand is.
Ja, dus jij zegt eigenlijk, luister goed naar, in dit geval, jouw dochter. En probeer echt te begrijpen waarom ze doet wat ze doet.
Ja, inderdaad.
En wat zouden hulpverleners naar jou moeten doen?
Ook luisteren naar me, wat er aan de hand is. Want ik ken mijn dochter beter dan wie dan ook. Mm-hmm. En dan aan de hand daarvan kijken van, wat voor plan kunnen we maken? Wat is de goede volgorde? En dan kijken hoe we dit in het leven kunnen brengen. En
kun je daar nog een voorbeeld van noemen, Michel?
Ja, dat was met de verjaardag. En ik had er een dag van tevoren opgehaald. Ik denk, dat is wel gezellig voor haar. En terwijl ze thuis was, stond ze onder toezicht van mij op dit moment. En toen dacht ze van, ik ga toch de straat op. Ik zeg, jij gaat helemaal de straat niet op. Ik zeg, jij blijft gewoon hier, want je staat onder toezicht van me. En toen hebben we gevochten bij de deur. En vervolgens is ze toch naar buiten gegaan. En toen greep ik er in de kladden. En toen begon ze kanker op, kankerlaaier. Nou, toen sprongen de stoppen bij me voor alles wat ik voor haar doe. En toen heb ik een auto geregeld. Toen heb ik hem teruggebracht naar de koppeling. En ik heb ook meteen verteld dat ik een schop heb gegeven. En dat was voorbij. En toen ging 2 dagen later ging ik weer op visite daar al. En toen belde jeugdzorg mij. En toen zeiden ze van, ja, je hebt fysiek geweld gebruikt. Ik zei, ja, ik zei, dat klopt. Ik zei, dat heb ik ook gezegd. Ja, maar in de boeken staat. Ik zeg, in de boeken staat. Ik zeg, hoeveel kinderen heb je eigenlijk? Ze zei, geen einde. Ik zeg, hoe weet jij nou wat er gebeurt allemaal? Het is misschien niet het allerbeste, het allermooiste wat ik heb gedaan. Maar het was zo erg dat... Zo onrespectvol. Ja, het was gewoon op dat moment too much.
Maar het stukje begrip van... Je moet wel volledig radeloos geweest zijn op dat moment... door het gedrag wat je dochter op dat moment liet zien... dat je tot zo'n actie komt. Ik denk dat het dan voor jou anders was geweest... om daarover in gesprek te gaan... als dat je daar meteen een oordeel over kreeg.
Ja. Ja.
Vertel eens, wat voor cijfer geef je je leven op dit moment?
Een dikke 7,5.
En hoe denk je dat Amalia er op dit moment in zit?
Ik denk dat zij ook wel goed erin zit, ja.
En denk je ook dat haar droom nu ook echt dichterbij is?
Ja, ze ziet het wel steeds rooskleuriger en dat het dichterbij komt allemaal. Dat de dingen nu echt gerealiseerd worden in plaats van de beloftes die gemaakt worden en die niet nagekomen worden.
De Droom van Amalia is een productie van het Nederlands Jeugdinstituut. In samenwerking met Michel en Amalia, Jeugdbescherming Amsterdam, Zorgaanbieder Level en Gemeente Amsterdam. De techniek wordt verzorgd door Max Schuiling. In deel 3 van De Droom van Amalia gaat Anita Kraak in gesprek met bestuurders van de betrokken organisaties en beleidsmedewerkers van de gemeente Amsterdam. Maatwerk. Doen wat nodig is. Wat vraagt dat van hen? U hoort bestuurders Frederik Koelman en Sigrid van der Poel.
Allereerst is het al belangrijk dat je ook je eigen machteloosheid onder ogen ziet. Dus ook vanuit je rol als directeur-bestuurder. Dus dat je je bewust wordt van het feit dat die machteloosheid er is. Dat je van je eigen machteloosheid ook weet dat bij je bij de medewerkers is. En dan is het een kunst om dat met elkaar te delen en dat ook onder ogen te zien en te bespreken en daarbij stil te staan, dat zo ervaren wordt, dat op dit moment is.
En ik denk dat er ook wel bij hoort dat je heel erg jezelf een doel voor ogen stelt. Ja. Dus overdracht gaat niet helpen. Echt in die onmacht je realiseert, ook de volgende zal onmachtig zijn. Dus hoezo is de oplossing nu om het over te dragen, over de schutting te gooien, welke termen je er maar voor wil gebruiken. Dus het gaat erom dat je met elkaar ook zegt, dit is as good as it gets. Dus we zullen het moeten verdragen en we zullen naast elkaar moeten blijven staan.